Dank u, broeder. Dank u, broeder Shakarian. En goedemorgen, vrienden. Het is zeker goed om weer hier vanmorgen in Los Angeles te zijn voor deze grote conventie en de komende bijeenkomst deze komende week in het Embassy Hotel. Ik verwacht u allen daar te zien en we zijn allen in een grote verwachting om onze Heer Jezus te ontmoeten, om Hem daar te zien. Hij beloofde dat Hij zou zijn waar twee of drie vergaderd zouden zijn, dat Hij daar zou zijn. En ik ben er zeker van dat ik Hem vanmorgen ontmoet heb toen ik hier in deze gehoorzaal de trap opliep, toen al de mensen met grote verwachtingen op het ontbijt wachten en wat er gezegd zal worden. En het is goed om hier met u vergaderd te zijn. En voor het gehoor die via de radio luisteren, er zijn er hier binnen zoveel dat ik moest naar de lagere verdieping gaan om tot enkelen te spreken. En ik heb zoveel verzoeken gezien, hartproblemen en verschillende kwalen van hun lichamen. En we zijn hier nu om te bidden voor de zieken en de lijdenden. Net toen ik bovenaan de trap kwam, ik kijk nu naar de bejaarde heer, hij kwam naar me toe en zei, broeder Branham, jaren geleden, hij zei dat hij zulke ernstige hartproblemen had, dat hij, ze dachten dat hij zou sterven. En hadden voor hem gebeden en de genade van God genas hem. En hier is hij vanmorgen, ver in de 80, en zich verheugend, dus dat maakt dat we nieuwe hoop krijgen. En nu vraag ik uiteraard om de gebeden van de mensen die in Radioland meeluisteren, evenals hier. Nadat ik deze samenkomst verlaat, ga ik naar Europa, naar Afrika toe en rondom voor samenkomsten. En dit is omwille van een visioen, dus het zal daar zeker een geweldige samenkomst zijn. En ik voelde al jaren dat de Heer wilde dat ik terug zou komen, de kleine nederige bediening die Hij mij gaf. Ik denk niet dat Hij er daar helemaal klaar mee is. Het leek alsof er ergens een ziel kon zijn die ik in het evangelienet kon vangen, dat Hij mij gegeven heeft om daarmee mensen te vangen, door goddelijke genezing en te bidden voor de zieken. En ik vraag zeker uw gebeden, zowel van u mensen hier als degenen die buiten via de radio luisteren. Ik heb geen tijd dan alleen om een tekst te nemen en te prediken, wat ik verwacht te doen na enkele minuten hier in deze gehoorzaal, maar gewoon om enkele ogenblikken tot u te spreken, om kennis te maken en voor de mensen die buiten in het land meeluisteren. Ik ga dadelijk bidden voor hen daarbuiten en ook voor u hier. En ik ben zeker blij om al deze fijne nieuwe vrienden te ontmoeten die ik nog nooit eerder heb ontmoet, net vanmorgen met hen in contact ben gekomen. We hebben geweldige tijden gehad in de diensten op andere plaatsen. Ik ga niet meer zoveel uit, het is zo druk. We proberen dus de weg warm te houden tussen Jeffersonville, Indiana en Tucson, Arizona, waar we een paar jaar geleden naartoe zijn verhuisd door een visioen van de Heere dat ons daarheen stuurde om, niet wetende waar ik heen ging, en velen van u hier bij Clifton, ik sprak tot u een poosje voordat ik vertrok en op de Phoenix bijeenkomst over het visioen dat was gekomen, ik zag 7 engelen in een groep. En ik weet voor het radiogehoor, misschien zijn velen van u geen volle evangeliemensen, en dit zou een beetje geheimzinnig voor u kunnen lijken, en dat zou het voor mij zijn, maar er is iemand die iets kan verklaren, je hoeft het dan niet meer door geloof te accepteren. Het zijn dingen die we niet kunnen verklaren, die we door geloof moeten accepteren. We kunnen God niet verklaren, niemand kan God verklaren. Hij is soeverein en Hij is groot en machtig. Wij aanvaarden het gewoon, omdat we weten dat Hij er is. En dan, door ons geloof, door het te accepteren, brengt Hij het respons terug naar ons, de doop met de Heilige Geest, waar ik hier in enige ogenblikken tot u over ga spreken, over Gods weg of plaats van aanbidding. En de enige plaats waar u Hem kunt aanbidden, de enige plaats waar Hij u ooit zal ontmoeten, er is één kerk, één plaats, één tijd, één volk uit alle waar God u ontmoet. En ik hoop dat de Heere de boodschap hier aan uw harten zal zegenen. Nu, toen ik naar Tucson kwam, het was vreemd, die visioenen die tot u spreken in de naam van de Heere. Niet één ervan, voor zover ik mij ook kan herinneren, zal wie ook vragen of zij zich ooit één keer kunnen herinneren, dat hij ooit iets heeft gezegd dan dat het de waarheid was. Het gebeurt altijd precies zoals hij zegt dat het zal gebeuren. En hij zou, volgens de schriften, tot ons terugkeren in deze laatste dagen in deze soort bediening. Dat zal zijn na de doop met de geest en het spreken in tongen en goddelijke genezing enzovoort, deze dingen. De afsluiting van de Pinksterboodschap is waar we vandaag over spreken. Deze bediening van Christus zelf, verpersoonlijkt onder zijn volk, met precies dezelfde dingen die hij deed toen hij hier op aarde was. In zijn lichaam, de bruid die een deel van hem is en die dezelfde dingen doet, zoals man en vrouw of koning en koningin, net voor de huwelijksplechtigheid. Deze week, zo de Heere wil ik het daar wat over hebben in onze campagne hier, in het Embassy Hotel. En enigszins ter kennismaking op mijn nederige manier van doen, de tijd en het uur waarin wij leven. Als een persoon niet weet welke kant hij op moet, wat hij moet doen of waar naartoe te keren, je wandelt dan niet meer door geloof. Je bent slechts aan het raden, je veronderstelt. En veronderstellen is om het te benaderen zonder officiële toestemming. Als wij dus niet de echte officiële toestemming hebben om te weten wat God heeft gezegd wat in dit uur zou plaatsvinden, hoe zullen we ooit in staat zijn dit uur onder ogen te zien? En we moeten het onder ogen zien, wetend, door geloof, in zijn woord, welke dingen er nu behoren te gebeuren, en de toestand van de naties, de toestand van de mensen, de toestand van de kerk, enzovoort. We moeten dat weten en dan hoe het onder ogen te zien. Als je niet weet hoe je dat moet doen, dan ben je slechts wat we altijd wat lukraak noemden. Je springt er gewoon in en hoopt dat het hier zal zijn en hoopt dit en hoopt dat en zal het zijn. Maar God wil niet dat we dat zo doen. Hij wil dat we weten wat hij over deze dag heeft gezegd en het dan door geloof tegemoet gaan, omdat hij zei dat het op die manier zou zijn. Dan weten wij dat u in de waarheid bent, want je hebt het niet door het horen zeggen van iemand. Je hebt zijn woord ervoor, van wat we moeten doen. En we hopen dat onze hemelse Vader dit deze week aan ons zal geven. Nu, het spijt me dat ik onderbrak wat ik een paar ogenblikken geleden zei over naartoe zon te komen. En ik dacht zelf dat het einde van mijn leven betekende. Ik dacht dat niemand ooit die schok zou kunnen overleven van die toestand die mij overkwam in dat visioen die ochtend, ongeveer om 10 uur thuis, dat je ooit daarna in leven kon blijven. Dus ik kwam naar Tucson en heb regelingen getroffen met mijn zoon, voor mijn vrouw en kinderen om met hem mee te gaan nadat ik was heen gegaan, want ik dacht dat het mijn einde was. En ik, in Phoenix en in vele samenkomsten, voordat het gebeurde, vertelde ik u precies hoe het zou gebeuren. Wel, een paar maanden daarna was ik op een ochtend in Sabino Canyon, die net ten noorden van Tucson ligt. Ik was daar om te bidden. En terwijl ik bad, ik had mijn hand op in de lucht en zei, Vader, ik bid u dat gij mij op de een of andere manier wilt helpen kracht te geven voor het uur waar ik nu voor sta. En als mijn werk hier op aarde is voltooid, dan moet ik naar u komen. En het is niet dat ik het betreur om te komen, maar ik weet dat u voor mijn gezin zult zorgen. En ik vraag slechts om kracht voor dit uur. En iets trof mijn hand. Nu, radioluisteraars, dit mag vreemd lijken wat ik heb gezegd, maar het is de waarheid. En God is mijn rechter. Ik keek in mijn hand en daar was een zwaard. Het had een schede over het handvatgedeelte en het handvat zelf was gemaakt van parel en het zag eruit als een soort goudachtige pareerstang over het handvatgedeelte. En het mes zelf leek wel alsof het wat glimmends was, iets als chroom of zoiets, en het glinsterde in de zon. Nu, het was ongeveer 10 of 11 uur 's morgens, helemaal bovenop een berg. Je kunt je voorstellen hoe een persoon, dat ik voel dat ik bij mijn volle verstand ben, zich zou voelen om daar te staan met een zwaard dat nergens vandaan komt, kilometers ver geen mensen, om dat in je hand vast te houden. Ik voelde het, nam en bewoog de kling heen en weer, en wel, het was een zwaard. En ik keek om me heen, ik zei, wel, hoe kan zoiets nu gebeuren? Hier sta ik, hier, precies hier, en kilometers ver niemand in de buurt, en waar kwam dat dan vandaan? En ik zei, wel, ik denk dat het misschien de Heere is die mij vertelt dat dit mijn einde is. En een stem sprak en zei, dit is het zwaard van de Heere. En ik dacht, wel, een zwaard dan is om, voor zoals een koning, om tot ridder te slaan. U weet wel hoe ze dat vroeger in Engeland in verschillende plaatsen deden. Ik dacht, dat is waarvoor dat is, om iemand tot ridder te slaan. En ik dacht, wel, misschien behoor ik mensen de handen op te leggen. Of ik had allerlei, het menselijk verstand kan helemaal in de war zijn, weet je. U weet het niet. Ons verstand is eindig. Het zijne is oneindig. Dus, en toen ik het, dan verliet het mijn hand en ik wist niet waar het heen ging. Het verdween gewoon. Wel, als een mens niet een beetje over geestelijke dingen zou afweten, zou je op die manier gek worden. Je zou daar staan en je afvragen wat er was gebeurd. En hij zei, het visioen is niet uw eindtijd, het is voor uw bediening. Dat zwaard is het woord. De zeven zegels zullen geopend worden, de geheimenissen van. En dan, 2 weken daarna, of 2 maanden daarna, liever gezegd, was ik boven in de bergen met een groep vrienden toen het gebeurde. 7 engelen, zo duidelijk als u hier staat, kwamen vanuit de hemel aangevlogen. De rotsen in de bergen rolden eruit en van de heuvels af en mensen stonden daar te schreeuwen en zo, weet u, en het stof vloog alle kanten op. En toen dit gebeurde, zei hij, keer terug naar je huis. Nu zal het, iedere engel zal 1 van de zegels zijn, van de 7 zegels. En het staat dus op de band, en het boek zal vrij spoedig worden uitgegeven, aangezien het nu dus grammaticaal verbeterd wordt. Zoals u weet is mijn grammatica niet erg goed, en mensen zouden niet. U moet gewoon mensen zijn die van me houden en weten hoe me te verstaan wat mijn grammatica betreft. Maar een theoloog is het voor mij aan het grammaticaliseren, en haalt er al de... Nu, misschien zei ik daar het verkeerde woord. Ik weet het niet eens. Dus ik hoorde iemand lachen, dus ik denk dat grammaticaliseren niet goed was. Maar net als de Hollander, neemt me voor wat ik bedoel en niet voor wat ik zeg, misschien. En nog maar 3 minuten nu is mij verteld tot het einde van het programma. Nu, u dierbare mensen die meeluisteren in Radioland, en u die ziek en behoeftig zijn hier in het gehoor, zou u nu uw handen op elkaar willen leggen terwijl we dit woord van gebed hebben voor de zieken? Nu, Jezus zei, zijn laatste opdracht aan de gemeente, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Hen die geloven, als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Dierbare hemelse Vader, wij zijn vandaag als kinderen, wij gehoorzamen wat u zei te doen. Wij leggen handen op al deze telefoonverzoeken. Gij ziet hen daar over het land daar, hoe zij behoeftig zijn, het lijden. U ziet degenen hier die behoeftig zijn en lijden. En wij dragen hen aan u op, dierbare God, met dit geloof in uw woord, dat u heeft gezegd. Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Sta het toe, Heere, in Jezus Christus' naam. Amen. Dank u, broeder Shakarian. Het is zeker een groot voorrecht om weer terug te zijn op de uitzending en te spreken tot enigen van onze vrienden die via de radio luisteren, als mede zij die hier aanwezig zijn. En we doen u zeker deze uitnodiging toekomen om morgenmiddag naar het Embassy Hotel te komen, om voor u te laten bidden. En niet alleen dat, maar om degenen mee te brengen die zondaars zijn en degenen die teruggevallen zijn. Als we alleen gebed voor de zieken hebben, en we zien God ook voortdurend grote wonderen doen, maar dat komt op de tweede plaats. Het voornaamste is om gered te worden, vervuld met Gods geest, waarover ik hier zo dadelijk tot u ga spreken. En de toereikendheid, hoe we vervuld moeten worden met Gods geest. En goddelijke genezing trekt meestal de aandacht van de mensen en brengt hen in de tegenwoordigheid van God. Als God iets doet dat, waarvan ze weten dat het niet... dat het niet wordt begrepen. We kunnen niet mechanisch aantonen hoe het gedaan wordt. God doet dit op zijn eigen grote manier. Dan trekt dat de aandacht van de mensen om te weten dat er ergens een tegenwoordigheid van een kracht is die iets kan doen dat het menselijk begrip te boven gaat. En dat veroorzaakt dat ze opzien naar het Lam van God. En altijd goddelijke genezing. Er is mij verteld, en ik geloof het zelf, dat ongeveer tussen de 60% en 70% van de bediening van onze Here over goddelijke genezing ging. En hij deed dat om de aandacht van de mensen te trekken. Toen ze dan daar waren, zei hij, tenzij u gelooft dat ik hem ben, zult u in uw zonden omkomen. Nu, goddelijke genezing is een geweldige trekpleister om de mensen ertoe te krijgen om naar de Here Jezus te kijken. En Dr. F.F. Bosworth, waar velen van u mee bevriend waren en hem kenden, en zijn bediening betekende zoveel voor mij als een jonge prediker. Ik begon in mijn samenkomsten en ik kwam broeder Bosworth tegen. Hij zei altijd, goddelijke genezing, dat is een ruwe kleine uitspraak nu. Hij zei, goddelijke genezing is het aas aan een vishaak. Zei, je laat de vis nooit de haak zien, je laat hem het aas zien, en dan gaat hij achter het aas aan en komt aan de haak. Dus dat is wat we proberen te doen. Dat is onze... Ons doel is om mensen tot de Heer Jezus Christus te krijgen. En Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dus als Hij de geneesheer was in vroegere dagen, is Hij de geneesheer vandaag. Even een persoonlijk getuigenis voordat ik voor de zieken bid die in Radioland meeluisteren. Het was... Enkele dagen geleden zat ik boven in de bergen waar iets geweldigs had plaatsgevonden. Voor de ogen van 15 of 20 broeders daar, waar de engel des Heeren zo neerkwam en een groot licht dat als een komeet vloog, dat door de bergen heen barstte, en rotsen die wel 60 meter of meer in het rond vlogen en de toppen van de bomen eraf sloegen. En ik stond er recht onder en vertelde hen slechts enkele maanden voordat het gebeurde dat het daar zou zijn en wat er zou gebeuren. Eerlijk gezegd werd het de dag tevoren verteld. En al deze mannen die onder pick-up trucks doken en van alles om weg proberen te komen, ze wisten niet wat er plaats had gevonden. En hij sprak en zei wat er direct daarna zou plaatsvinden. Op deze bepaalde rots gezeten, daar waar hij verschenen was. Ik had een vriend die bij ons was, die van boven in Minnesota was gekomen. Zijn familie zit vanmorgen hier en ik ben er niet zeker van, maar misschien is hij hier op een van de andere verdiepingen. Het was Donovan Weerts, een fijne jonge kerel, een Lutheraan, die pas zijn leven aan Christus had gegeven en vervuld was geworden met de geest. Een heel nederige Duitse jongen, ongeveer 30 jaar oud, een gezin, 2 of 3 kleine kinderen. Hij verhuisde naar Tucson alleen maar om buren van mij te zijn, waar 300 of 400 heen verhuisd waren om buren te zijn. Dus hij... En ik ben blij om zulke buren te hebben. Ze volgen me helemaal van Zuid-Afrika en overal alleen maar om dichtbij te zijn en te zien bij mij en om bij mij te zijn en te genieten van de zegeningen van de Heer. Zo'n nederige man, ik had hem nooit zo opgemerkt. Natuurlijk zijn de mensen die ik ken en met wie ik omga, net als mijn eigen broer, zus. Ik let op ze en zie als ik denk dat ze uit de pas lopen en neem ze terzijde en praat met ze, want ik hou van ze. We willen samen in de heerlijkheid leven. En misschien denkt u soms in de samenkomsten dat ik scherp tot u spreek. Dat is niet omdat ik niet van jullie hou, maar het komt wel uit mijn hart, want het moet slechts één manier zijn. Er bestaat slechts één manier om God te dienen, en dat is, en we moeten op zijn weg blijven, ongeacht wat onze gedachten zijn, zijn weg. En ik merkte bij Donovan op het puntje van zijn rechteroor, dat het misschien wel 3 keer zo dik was opgezwollen en er erg rood uitzag. Wel nu, en dacht misschien dat daar enkele dagen in de woestijn van waar we waren, dat hij misschien wat cactus in zijn oor had gekregen. Maar toen ik zijn hand vastpakte, ontdekte ik dat het een kanker was. Dus ik zei tegen Donovan, heb je, hoe lang zit dat al op je oor? Om hem gewoon te laten denken alsof ik het niet wist. Ik zei, hoe lang zit dat daar al, Donovan? Hij zei, broeder Branham, ongeveer 6 maanden, zei hij. Ik zei, waarom heb je het mij niet gezegd? Hij zei, ik zag dat u het zo druk had, zei ik, wilde het niet. Hij zei, ik dacht dat de Heer het u misschien wel een keer zou vertellen. Dus ik zei, besef je wat het is? Hij zei, ik heb er een goed idee over. Ik zei, dat klopt. En de tweede ochtend, niet meer dan dat, toen ik de jongen bij de hand hield, de tweede ochtend was er niet eens een litteken op zijn oor. Het was allemaal helemaal weg. Zo vaak drukken we en proberen bij dit en dat te komen, of we... Ziet u, het is deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Er stond niet als ze voor de zieken zouden bidden. Als ze de handen op de zieken leggen, zullen ze herstellen. We moeten zelf geloof hebben in wat we doen. Goed, dus nu, Donovan is waarschijnlijk hier, u zult hem ontmoeten. Hij zal hier zijn, als hij vanmorgen niet hier is, op een van de andere verdiepingen. U zult hem tegenkomen en hij kent het getuigenis. En wat zou ik nog meer kunnen zeggen? Ik geloof dat Lucas of Johannes, een van hen, zei dat de wereld niet zou kunnen de boeken niet zou kunnen bevatten die zouden kunnen worden geschreven over wat hij in deze laatste dagen onder de mensen heeft gedaan. Hoe zieken zijn genezen, alcoholisten bij de duizenden zijn bevrijd, en allerlei ziekten en aandoeningen. Nu, jullie buiten in Radioland, evenals jullie hier, ik zou hier nu een grote handvol verzoeken die vanmorgen via de telefoon binnen zijn gekomen. die de hele tijd door heeft gerinkeld sinds we hier zijn. En dus we 196 verzoeken zijn er vanmorgen via de telefoon binnengekomen sinds we hier binnen zijn. Dus laten we nu samen bidden, terwijl elk een, waar u ook bent, buiten in het land, leg uw handen op elkaar als u gelovigen bent, zo niet leg uw hand op de Bijbel of iets daarbuiten, terwijl wij hier en daar bidden. Dierbare Hemelse Vader, het kleine getuigenis van Donovan Wild, slechts een van de duizenden, heren, die u zo genadig hebt. Ik bid dat u zult neerkijken in de harten van de mensen, zowel hier als in Radioland. En mogen zij allen genezen worden. Mogen de boze hen verlaten en mogen zij bevrijd worden van al hun aandoeningen. Sta het toe, Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, vragen wij dit. Amen. Wel, dit is voor mij de derde keer hier vanmorgen. My. En weet u, er werd zojuist verteld dat we het gebouw binnen ongeveer 12, 14 minuten of zoiets dienen te verlaten. En het management zei, die daar op de andere etage zit, dat ze geen maaltijden kunnen serveren. Onze maaltijden duurden wat langer. Wij hebben veel gangen, weet u. Dus we zijn heel, heel blij dat we dit grote geestelijke gastronomische jubileum, zoals ik het zou noemen, hier vanmorgen hebben gehad met deze fijne groep mannen. Ik wil graag vermelden dat we de diensten morgenmiddag weer daar in de embassy nu, we zullen daar voor de zieken bidden en verwachten dat God ons zal ontmoeten. En ik ben gekomen om mijn deel, mijn bediening, in te zetten om, met alles wat we kunnen, deze samenkomst tot een succes te maken. Niet een succes omdat het onze samenkomst is, maar een succes door mensen die Jezus Christus vinden. Dat is het succes. Elke samenkomst, ongeacht hoeveel we God prijzen, hoeveel geweldige dingen we Hem zien doen, hoeveel keren Hij tot ons spreekt in de geest, enzovoort. Tenzij er iets bereikt wordt, er enkele zielen in het koninkrijk worden gebracht. En broeder Shakarian deed zojuist een echte uitspraak over wat hij dacht over deze dagen waarin wij leven. Ik geloof dat waarlijk met heel mijn hart dat we net in de sluitingstijd leven. Net in de avondschaduw. De zon is ver gevorderd. En als wij de dingen zien plaatsvinden zoals ze vandaag de dag plaatsvinden, wel, het is moeilijk te zeggen wat een volgende generatie zou brengen. Een paar dagen geleden, laat me u even ergens een kleine achtergrond van geven. Ze deden een onderzoek in Arizona, waar ik woon, van alle scholen. Ze gaven de kinderen, zonder dat ze het wisten, een verstandelijke test. En raad eens, inclusief middelbare scholen en basisscholen, leed 80% van de kinderen aan een verstandelijke achterstand. 70% van hen waren televisiekijkers. Zie, de boze dingen, ze zijn gewoon bij ons binnengeglipt en we weten niet, vraagt je af hoe het komt, je kunt de stem van de God er tegen horen schreeuwen en toch, hier vinden we onszelf erin verstrikt. Laat me u iets schokkends geven. Zie, niet ieder die tot mij zegt, heren, heren, zal binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders? Zijn wil is zijn woord. Wij kunnen nog zo religieus zijn, geweldige tijden hebben en schreeuwend springen in deze samenkomsten, waarvoor we... Ik wil niet kritisch zijn, maar ik heb een plicht tegenover God. En die plicht is om oprecht te zijn en te zeggen wat Hij wil dat ik zeg. En ik ben zeker dankbaar voor de Californië-afdeling die mij heeft bijgestaan wat betreft mijn overtuigingen. Als ik mijn overtuiging niet uitspreek, ben ik een hypocriet en ben ik niet eens eerlijk met u. En als ik met u niet eerlijk kan zijn, hoe zal ik dan eerlijk met God kunnen zijn? Want ik zie u en spreek met u. Natuurlijk doen we dat ook tot God, maar we moeten werkelijk oprecht en eerlijk met elkaar zijn. We bevinden ons werkelijk in een afschuwelijk tijdperk. En hebt u er ooit bij stilgestaan? Laat me u even een kleine analyse geven. Niet ieder die tot mij zegt, heren, heren, zal daar binnen gaan, maar wie doet de wil mijns vaders? Jezus zei op aarde, de mens zal niet leven bij brood alleen, maar door ieder woord. ieder woord. Niet slechts af en toe een woord, maar door ieder woord. Het was één woord dat verkeerd werd geloofd door God, van Gods geboden, waardoor de dood, verdriet en elke ziekte en hartzeer werd veroorzaakt. Door Gods woord te missen, één woord, als Hij het menselijke ras de dood inbracht door één woord mis, verkeerd te geloven, zeker, zeker, maar Hij zei dat het zou gebeuren. Satan zei, zeker zal het niet, maar het gebeurde. We moeten dus ieder woord van God houden. En als het menselijk en al dit lijden en dingen die plaatsvonden in het menselijke ras door het misinterpreteren of verkeerd geloven van één woord, hoe gaan wij dan terug door er één te missen? Als het deze hoge prijs heeft gekost, zelfs het leven van zijn zoon. Velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Ik kan hier geen tekst uitnemen, maar omdat we er de tijd niet voor hebben, maar gewoon om iets bij u achter te laten. Laten we eens denken aan... Op een dag ging ik met broeder Shakarian naar waar ze vee kruisten. En ik zag het in het laboratorium waar broeder Shakarian me mee naartoe bracht. En ze doopten in het sperma van de mannelijke koe een kleine, zoiets als een instrumentje, een luciferstokje. En pakten wat van het sperma op en legden het onder deze lens dat het honderden keren vergrootte. En er waren kleine zaadcellen die daarin ronddansten, in dat sperma. En we weten dat de zaadcel van het mannetje komt en het ei van het vrouwtje. En ik vroeg de chemicus daar, ik zei, wat is dat wat daar zo opspringt? Hij zei, dat zijn kleine stiertjes en kalfjes, zie? En ik zei, en dat kleine druppeltje? Hij zei, ja. Ik zei, misschien zitten er dan in al het sperma wel een miljoen. Hij zei, oh ja, zie. Nu, let goed op. Nu, wanneer deze geweldige zaak plaatsvindt, is er één ei dat wacht op die ene zaadcel uit dat miljoen. En er is niemand die kan weten welke zaadcel dat is of welk ei dat is. Als je op de natuurlijke geboorte zou letten, dan is dat een grotere mysterie dan de maagdelijke geboorte. Want in dit sperma zit er één daarbinnen die voorbestemd is om te leven. En de rest daarvan zal sterven. En het is niet de eerste die aankomt, het is de eerste die samenkomt met het ei. Misschien komt het ei van achter het sperma omhoog of in het midden van het sperma. De zaadcel misschien even zo, het ei. De zaadcel kruipt in het ei en het staartje valt daarvan af en daar begint de ruggengraat. Er is slechts één in die hele hoop van een miljoen die het zal halen. Slechts één. En dat wordt bepaald door een voor de mens onbekende kracht. Toch bent u allemaal aan elkaar gelijk. Elk van die zaadcellen zijn aan elkaar gelijk. Zo is het ook bij dieren. Zo is het ook bij de mens. Het wordt bepaald of het een jongen of een meisje zal worden, roodharig, zwartharig of wat ook. Het wordt door God bepaald. Ze zien er allemaal hetzelfde uit in het natuurlijke, maar er is één daarin die tot leven bestemd is. Eén in een miljoen. Hoewel ze allemaal gelijk zijn. Toen Israël Egypte verliet, waren er ongeveer 2 miljoen mensen die tegelijkertijd vertrokken. Ieder van hen hoorde de boodschap van een profeet. Ieder van hen zag de vuurkolom. Ieder van hen werd in de Rode Zee tot Mozes gedoopt. Ieder van hen jubelde in de geest, sloeg op de tamboerijnen en rende langs de oever heen en weer met Miriam toen Mozes zong in de geest. Zij allen dronken van dezelfde geestelijke rots. Zij allen aten iedere avond vers manna, ieder van hen. Maar er waren 2 die het land bereikten. 1 uit een miljoen. Wat was de test? Zij dronken allemaal van dezelfde rots. Zij aten allemaal hetzelfde geestelijke manna zoals wij het vanmorgen eten. Maar de woordtest stelde hen op de proef. Toen het tot de tijd van Kades Barnea kwam, toen ze over in het beloofde land begonnen te gaan, en ze konden er niet oversteken totdat ze door het woord werden getest. En al de andere 10 kwamen terug en zeiden, we kunnen het niet halen. De mensen zijn als, wij zijn als sprinkhanen vergeleken bij hen, hun grote ommuurde steden. De tegenstand is te groot. Maar Jozua en Caleb kalmeerden de mensen. Zij zeiden, wij zijn meer dan in staat om het te doen. Waarom? God zei, voordat ze naar het beloofde land vertrokken, ik heb u het land gegeven. Ik heb het u gegeven. Het is van u. Maar er waren 1 uit elk miljoen. Er zijn vandaag ongeveer 500 miljoen zogenaamde christenen op de wereld. En elke dag eindigt een generatie. En nu, wat als de opname vandaag zou komen? En er 500 mensen wereldwijd in de opname zouden gaan? U zou er nooit iets over weten of het zelfs in de kranten zien staan dat ze weggingen. En de komst des Heren is een geheime komst. Hij zal ongemerkt komen wegnemen. Het zal zo'n minderheid zijn dat, net zoals het was in de dagen toen de discipelen Jezus vroegen, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij zei, hij is reeds gekomen en u hebt het niet geweten. Hebt u er wel eens over nagedacht wat de mensen deden? Ze gingen gewoon door met te geloven dat Elia zou komen. En hij bevond zich in hun midden en ze wisten het niet. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Ze zullen met hem precies hetzelfde doen. De Geest van God is hier. Wel, wat gaan we ermee doen? Zullen we manna enzovoort gaan eten en niet steeds hoger opkomen naarmate we groeien? Is het u ooit opgevallen dat een zaadje, zoals eerwaarde Pits zo net vertelde, en hoe dat een zaad de grond ingaat? Er zijn veel zaden daar in de grond, toen God over het water bewoog met het licht en licht tevoorschijn werd gebracht. De eerste tegenwoordigheid van God, gesproken licht, kwam door Gods woord. En Gods woord is het enige dat nog steeds licht brengt. En toen de wateren teruggingen, lag het zaad al in de aarde. En het licht bracht slechts de zaden voort die een kiem in zich hadden zitten. Opkomen. God die zijn schepping aan het maken was. En nu, op paasmorgen, was er een ander licht dat de aarde trof, toen de Heilige Geest werd gegeven. En die is gegeven om licht te brengen aan die zaden waarvan God door zijn voorkennis wist dat ze hier op de aarde zouden zijn. Zoals hij het van de eerste natuurlijke zaad wist, weet hij waar het geestelijke zaad is. Uw lichaam lag hier toen op de aarde, toen God de aarde voor het eerst in bestaan bracht. We zijn een deel van de aarde. Wij lagen daar. En door zijn voorkennis wist hij precies wie hem zouden liefhebben en wie hem zouden dienen en wie niet. Zijn voorkennis weet dat. Als dat niet zo is, dan is hij God niet. Hij kan niet God zijn zonder oneindig te zijn. En als hij oneindig is, weet hij alle dingen. Dus ziet u, mensen die hun blunders maken, ze struikelen erover. Ze rennen erop af en ze denken dit en dat, maar het werkt niet goed uit. We zien dat. Maar er is een manier waarop het wel goed uitwerkt. Dat is om Gods volmaakte wil te vinden en erin te staan, waar God u voor riep. Zoals broeder Jack enkele ogenblikken geleden vertelde over hier op het Pershing Square. Al de verwarring, de ene zo en de andere zo, en over de theologen enzovoort. Als je iets over theologie wilt weten, ga daar dan heen. Ik geloof dat dat net zoiets is als in Hyde Park in Londen. Ik ben daar geweest. Iedereen heeft zijn eigen idee. Het is een conglomeraat van een hedendaagse wereld in Babylon. Maar is het u opgevallen toen broeder Pitts vanmorgen doorging met zijn lieflijke boodschap tot ons, toen hij uit het park begon lopen? Daar vond hij een kleine paaslelie. Te midden van alle verwarring, zoals hij het tot ons bracht, het had geen mogelijkheid om ja of nee te zeggen. Het was een leven van God dat erin straalde, te midden van alle verwarring. Het was daar met zijn uitstraling, want God had verordineerd dat het daar zou zijn. Te midden van al het conflict merkte niemand het op. Ze zagen de geestelijke betekenis ervan niet in. En zo is het vandaag, onder al onze grote vergaderingen en groepen en kerken en denominaties enzovoort. De ene trekt deze kant op, we moeten baptisten zijn of presbyterianen zijn, we moeten dit, dat of het andere zijn. Te midden van dit alles is er een bloem die groeit. Er is een kracht van God onder ons die te midden van ons allen verrijst. Laten we even stoppen en het enkele minuten bekijken en het deze week observeren en zien hoe het zich recht voor ons ontvouwt. Wij geloven dat God het zal doen, u niet? Ik zie dat we inmiddels beneden zouden moeten zijn, dus laten we bidden, ieder van ons. Dierbare God, als wij onze hoofden buigen in uw tegenwoordigheid, zijn wij, voelen wij dat we zo ontoereikend zijn om te vragen. Maar u beloofde ons dat als we zouden komen, dat u ons niet zou afwijzen. En deze grove uitspraken die zojuist gedaan zijn, beslist niet bedoeld om een doctrine te zijn, één uit een miljoen, maar slechts om er even bij stil te staan. Wat u zei, eng is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen zullen er zijn die hem zullen vinden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. O eeuwige Vader, zend het evangelielicht door deze stad tijdens deze komende conventieweek. En als er enig zaad is, op de een of andere manier, door uw eigen grote wijze voorziening, zoals ik het probeerde te illustreren in het sperma van het mannelijke en vrouwelijke, mogen zij de conventie binnenkomen. Mogen de Heilige Geest hun licht geven. We beseffen dat de tijd misschien later is dan we denken dat het is. Wij bidden God dat als we hier komen, gewoon gelovend dat er hier misschien iets is dat gedaan zou kunnen worden, dat de mensen zou helpen of om dat laatste schaap binnen te brengen. We weten dat wanneer de schaapskooi vol is, dat de schaapherder de deur dan zal sluiten. Zoals het was als in de dagen van Noach, toen het laatste lid van de familie werd binnengebracht, sloot God de deur. En zij sloegen en beukten, maar het was te laat. Dierbare God, zij hadden de gelegenheid. U zei, ik ben die deur naar de schaapskooi. En hoe treffend is het lied van de dichter? Zijn 99 niet genoeg voor u? Maar nee, er was nog één. Hij zou een klein zwart schaapje kunnen zijn, of hij zou een kleine niemand kunnen zijn. Het zou de kleine zij of hij kunnen zijn. We weten niet waar ze zijn, maar die laatste moet binnenkomen, en dan zal de deur worden gesloten. O God, die alle dingen weet, doorzoek vanmorgen onze levens en stuur ons waar we ook naar heen kunnen gaan, zodat wij die laatste mogen vinden, zodat de deur gesloten wordt en de herder binnenin met de schapen. Sta het toe, Heere. Als er die ene hier vandaag is, als die ene die binnen zou moeten komen, allen die de Vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. En niemand kan komen, tenzij mijn Vader hem heeft getrokken. En mocht er een trek zijn of een klein gevoelen dat dit misschien het uur zou zijn voor iemand, hier in dit gehoor, hier of beneden, of waar ze zich ook mogen bevinden, mogen ze antwoorden. Ja, Heere, ik ben die kleine afgedwaalde die is afgedwaald en die het heel mijn leven heb afgehouden. Ik voelde dat ik moest komen, maar vandaag hang ik aan de verslagen kant. Ik kan niet omhoog of omlaag, ik kan geen kant op. O, mogen de grote herder komen, zich met tedere handen uitstrekken en die veilig binnenbrengen. Hem op zijn schouders leggen en hem veilig terugbrengen. Misschien is er hier één Heere die ziek is, in een soortgelijke toestand, waarvan de dokter heeft gezegd, er is niets dat gedaan kan worden. Hij deed zijn best om het te redden, maar hij kon het niet redden. Het ligt buiten zijn bereik. Er is niets dat hij kan doen. Zijn medicijn of zijn mes kan er niet bij komen. Maar o Heer, er is niets te ver weg voor uw grote arm. En uw woord is uw arm. Dus bidden wij, dierbare God, dat vanmorgen terwijl wij tot u spreken, dat gij naar beneden wilt reiken en diegene op wil pakken die ziek is en zichzelf niet kan helpen. Buiten het bereik van alle wetenschappelijke zaken, buiten bereik van de dokter, mogen zij genezen worden. Sta het toe, Heere. Als wij aan David denken toen hij de zorg had gekregen over enkele schapen, slechts een paar, maar op een dag kwam er een beer aan en greep dat ene kleine schaap en rukte het weg en zou het hebben opgegeten, zoals een kanker een lichaam verteert of een enorme leeuw. Maar David, niet zo heel goed uitgerust, met een geweer of geen zwaardvechter, maar met slechts een slinger, ging hij achter dat schaap aan. En toen hij het dier vond dat op het punt stond de kleine schaap te doden, versloeg hij het met de slinger, maar een eenvoudig klein wapen met een stuk leer en een touw. Maar hij had er vertrouwen in. Wij hebben geen geweldig genie onder ons, Heer. We zijn eenvoudige mensen met een eenvoudig klein gebed. Maar we komen vanmorgen achter vaders schapen aan. Die vrouw die ellendig op straat heeft gelopen, sigaretten aan het roken, rust proberend te vinden door de sigaret. Die man die aan zijn glas rook en geprobeerd heeft op het terug te zetten, maar de vijand houdt hem vast. Die jongen of dat meisje dat geprobeerd heeft het goede te doen en gewoon geen kracht kan vinden om te breken met het verkeerde. Wij komen in de naam van de Heer Jezus om dat schaap van morgen op te eisen. Wij trotseren de vijand, want het is een eenvoudig iets, een slinger van gebed. Maar wij komen om die ene terug te brengen naar de schaapskooi van de Vader, zodat wij rekenschap kunnen afleggen van de zaken die aan onze hand zijn toevertrouwd. Mogen de kracht van God nu geloof zetten diep in de harten van de mensen en mogen die verloren ziel deze morgen terugkeren. Mogen de verleidingen van dit leven hem loslaten, hem laten gaan, en mogen hij zichzelf veilig op de schouders van de meester vinden, weer naar veiligheid teruggedragen. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. God zegene u allen. Tot ik u morgen weer zie, ik draag de dienst over aan broeder Shakarian. Ik hoop dat ik meer genade heb gevonden in de ogen van God en voor u om te geloven dat ik hier zou staan om u iets te vertellen wat verkeerd was. Ik heb onlangs mijn 56ste verjaardag gehad. Dit is niet zomaar een boodschap van een oude man. Ik heb dit geloofd sinds ik een jonge man was. En als dit niet waar is, ben ik de meest dwaze persoon geweest die God op aarde heeft gehad. Ik heb mijn hele leven gegeven voor deze zaak. En mag ik dit met oprechtheid zeggen? Al had ik 10.000 levens, zou ik nooit van mening veranderen. Nu, genezing ligt binnen ieders bereik. Onthoud, genezing is in u. God plaatste in de perzikboom elke perzik die er ooit in zou zijn toen hij hem in de hof plantte. Ziet u, u moet de perzikboom of de appelboom of de fruitboom moet gewoon groeien door het water in de aarde te drinken. Nu, ieder van u heeft deze mogelijkheden in zich om u te bevrijden. Want het is God, sinds u in Christus werd geplant, door de doop, geen waterdoop, geestelijke doop. U komt niet in Christus door waterdoop, door geestelijke doop. Morgenmiddag, zo de Heere wil, zal ik daarover spreken. Hoe en wat de juiste toepassing ervan is. We houden het 's middags, zodat het niet een van uw diensten hindert. Nu kijk, ieder van u hier staat als een gelovige. Zie, dan is het leven dat in Christus was, in u. Het kan, als u het slechts kon zien. Het is de bedoeling van de duivel om u daarvan af te houden, u verblind te houden. Kan hij u gewoon verblind laten worden? Dat is, zie, u weet dan niet waar u heen gaat. Een mens die blind is, kan niet weten waar hij heen gaat. Hij moet het inzicht zoeken bij iemand die wel kan zien. Totdat we het kunnen begrijpen, moet iemand ons vertellen wat de waarheid is. En Christus stierf voor u en u bent overgeplant van de wereld in Christus. En alles wat u nodig hebt, bevindt zich binnenin u door de doop van de Heilige Geest, niet waar? Nu, het enige wat u moet doen, is daarvan beginnen te drinken. En naarmate de boom drinkt, begint hij zijn bladeren uit te spruiten, zijn knoppen, zet elk jaar zijn vrucht. De vruchten zitten niet in de grond, de vrucht zit in de plant. Die dat begrijpen, zegt amen. Dus, ziet u, de vrucht zit in de plant. En elke plant moet uit zijn bron drinken. Als de regen neerkomt, geeft het die plant leven om van te drinken. En terwijl hij drinkt, groeit hij. En hij groeit op totdat hij in volle knop staat, net zoals bij de gemeente, om in dit tijdperk te bloeien. En terwijl wij drinken, groeien wij. Maar als de plant weigert te drinken, dan kan de plant niet groeien. En als u het gewoon wilt geloven, nu individueel, natuurlijk weet u hoe de Heer het doet, verschillende dingen laat zien van wat u hebt gedaan en wat u niet had behoren te doen enzovoort in de samenkomst. We hadden gehoopt dat de Heilige Geest vanmorgen op ons zou vallen en zo zou doen terwijl we hier stonden, maar ik bleef wachten. Ik denk dat het de zenuwachtigheid is, denkend dat ze op de lagere verdieping willen dat we hier uit moeten, zie. Maar ze willen ons. We zijn nu al laat. Maar geloof dit met heel uw hart, alstublieft. Als ik genade heb gevonden in uw ogen als een betrouwbaar persoon, geloof dit. Nu, leg uw handen op elkaar. Nu, kijk. Nu, de Bijbel zei niet, deze tekenen zullen William Branham volgen. Zei niet, het zal alleen Oral Roberts volgen. Zei niet dat het broeder Cobb zou volgen of iemand. Deze tekenen zullen hen volgen, meervoud, die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Het is die kracht van God die in u is, die het leven brengt. Naar de persoon waar u uw hand op hebt gelegd. De levengevende bron van de Heilige Geest. Dierbare God, in de naam van Jezus Christus, op dit cruciale moment, waarin de gemeente, mogen zij op dit ogenblik opstaan. Zonder zenuwachtigheid en mogen de kracht die Christus uit het graf deed opstaan, nu aan hen de waarheid van het evangelie levend maken, dat Jezus opdracht was, als zij de handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Mogen iedere demonische kracht, iedere ziekte, iedere kwaal, iedere aandoening, iedere kwelling die de mensen is overkomen, mogen het nu meteen vertrekken door geloof. Als gelovige mensen vragen wij het in Jezus Christus' naam. Amen. Hef nu uw handen omhoog en prijs hem als u gelooft dat hij het doet. Dierbare God, deze baby zal sterven, Heere, tenzij dit wordt gedaan. Ik bestraf deze knobbel in de naam van Jezus Christus. Mogen het onschuldige kind verlaten. Amen. Nu, de dokters hebben geprobeerd en ze hebben gefaald. Geloof gewoon.